Van harte welkom allemaal bij weer een nieuwe Rawcast van Rawworks. Super dat jullie er weer zijn. Ik ben Madelon Nonkes en vandaag ga ik in gesprek met...
Erik Willems.
En Floris Leeman.
Hoi, gezellig Erik en Floris. Fijn dat jullie er zijn. We hebben weer een leuk onderwerp voor vandaag. Want sinds we met z'n allen thuis werken is het gebruik van Teams enorm toegenomen.
Absoluut.
En, Floris en Erik, jullie hebben daar ook onwijs veel in gewerkt de afgelopen tijd. En het stelde ons in ieder geval nog in staat om elkaar te zien en te spreken. Ik vond dat in ieder geval wel heel erg fijn. Maar als ik dat zo een beetje om me heen vraag aan gebruikers waar ze Teams nou voor gebruiken, is dat ook vaak wel het antwoord wat ik krijg. Dus echt om te chatten of om te videobellen. Maar ja, ik heb het idee dat je er nog veel meer mee kan dan alleen dat. Toch?
Ja, zeker. Teams kun je eigenlijk zien als een portal waar je eigenlijk vanuit werkt. Dus je kunt je Teams kanalen opzetten voor verschillende afdelingen. Je kunt je vergaderingen erin houden en plannen. Activiteiten heb je erin zitten, goedkeuringen, apps. En wat vooral mooi is met Teams is dat je kunt samenwerken in de documenten. En op een veilige manier. Dat is goud. En
ja.
Het is ook veel makkelijker om te kijken dat je in plaats van een e-mail, kun je even gauw een chatbericht sturen naar je collega. Zonder dat je weer het hele hallo en het hele verhaal hoeft te doen. Het is gewoon even gauw een chatje. En op één plek. Dus super handig.
Ja, ideaal.
Ja, je ziet ook dat Microsoft steeds meer het platform, Teams als een platform ziet. Dus echt als een front-end. En alles moet uiteindelijk binnen Teams landen. Het hele collaboration stuk, inderdaad het samenwerken. Dus daar zie je dat Microsoft ook steeds meer naartoe gaat. Dus dat is wel een hele mooie aanvulling in de hele coronapandemie.
Ja.
Dat Microsoft er mooi op inspeelt.
Ja, zeker.
En het mooie is, van elk device, anywhere in the world, kun jij bij jouw Teams.
Ja. Oké, dus als ik het goed begrijp, dan kun je het dus veel breder inzetten en veel meer zien als een portal waarin je samenwerkt met je collega's. Maar als je dan met z'n allen in zo'n chat zit of je deelt je bestanden, ja, hoe beveilig je dan je data? Want je wil natuurlijk niet dat iedereen in al die bestanden kan. Floris, heb jij daarin de gouden tip?
Ja, zeker. Je hebt verschillende manieren. Microsoft heeft het hele de backend ook op een manier ingericht dat alles op een andere plek staat. Dus misschien niet helemaal duidelijk voor een eindgebruiker, maar bijvoorbeeld je chatbestanden staan in OneDrive. En of in ieder geval de bestanden die je deelt staan in OneDrive. En in kanalen bijvoorbeeld in SharePoint. Staan de onderdelen in Azure. Een stukje staat in Exchange Online. De hele backend is best wel complex. En daar heeft Microsoft best wel wat tools voor bedacht. Om dat te beveiligen. Bijvoorbeeld data loss prevention. Dan kun je voorkomen dat gevoelige informatie gedeeld wordt in een chat sessie of een kanaal. En dan kan een eindgebruiker dan ook een melding op krijgen. Je kan eindgebruikers een soort van balloontip laten zien van je deelt nu bestanden die gevoelige informatie bevatten.
En dat zijn dan de labels die je in compliance center kan vinden, toch?
Ja, klopt. Er is wel weer een wat duurdere licentie-type aangekoppeld, maar dat zijn wel mogelijkheden om het bijvoorbeeld dicht te zetten. En verder kan er heel veel gedaan worden met bijvoorbeeld Intune, Mobile Device Management of Windows Information Protection. Je bijvoorbeeld je data encryptie overheen plaatsen of zorgen dat data niet uit bijvoorbeeld een zakelijke bubbel kan komen die je zelf opricht. Dus dat je kan bijvoorbeeld niet je chatbestanden delen in bijvoorbeeld een Evernote, maar wel in OneDrive of Edge. Daarin heeft Microsoft best wel wat tools erin gezet waar je gebruik van kan maken als administrator.
Ja, en volgens mij kun je dat toch ook, wat ik wel eens bij een klant zie, is dat ze dat per afdeling verschillend hebben. Dus de gewone mensen, om het zo maar zeggen, de administratie en dergelijke, die gewone informatie verwerken. Er zit een andere policy op als een HR-department of noem maar op.
Ja, je hebt er best veel verschillende mogelijkheden in. Dus ja, de oude beroeppolicy, om het zo maar even te zeggen, binnen Active Directory, dat zou je ook kunnen plaatsen op je Teams Administrator Center. En ja, dat wordt ook steeds verder aangevuld door Microsoft. Dus die zijn daar, ja, dagelijks op aan het doorontwikkelen.
Ja, en dat gaat ook hard volgens mij. Je kunt het mooi volgen via de roadmap, maar dat is elke dag anders.
De roadmap, ja, die valt bijna niet vol.
Maar het wordt in ieder geval steeds veiliger.
Elke dag veranderen. Ja, ja, zeker weten. Ja. Zijn mooie ontwikkelingen.
Hey, en kan je het ook nog breder inzetten? Want als ik zelf zeg maar Teams gebruik, dan zie ik ook wel eens dat je van allerlei apps gebruik kunt maken. Hoe werkt dat dan?
Dat is ook afhankelijk van je beleid. We hebben drie verschillende soorten leveranciers van apps. Dat zijn de Microsoft apps en de Microsoft partner apps. Een voorbeeld daarvan zijn forms, goedkeuringen, OneNote, Power BI. Alles wat van Microsoft is en wat Microsoft vertrouwt, dat zijn de Microsoft apps. Dan heb je nog een third-party app. De Trello's, de Asana's, Salesforce, noem maar op, de grote bedrijven die ook apps ontwikkeld hebben. En dan kan een gebruiker nog zelf apps ontwikkelen. En dat is, dat is met Flow. Dan kun je zelf je eigen app maken. En die kun je ook weer in Teams koppelen. En het makkelijker maken voor andere mensen. Je kunt je hele je flow, je hele proces uittekenen en uitwerken in Flow.
Dat is
cool. Ja, wat je ook bijvoorbeeld ziet bij de enterprise organisaties, die beginnen met het goedkeuren alleen van de Microsoft apps, omdat dat vertrouwd is. En per app moet je namelijk ook een goedkeuring geven. Een app die vraagt bepaalde data van een bedrijf om te delen. Dus heel veel security organisaties zie je dat dus niet gebeurt. En inderdaad, wat Erik net zei, de goedkeuring app, die wordt ook steeds verder doorontwikkeld. Wat je ziet zijn hele workflows van bijvoorbeeld, ik wil een dagje vrij, waar je normaal even een mailtje naar stuurde naar je leidinggevende, kan je nu gewoon een flow in Teams. Je zet wie je leidinggevende is en er wordt gewoon een goedkeuringsberichtje naar de leidinggevende gestuurd. Je hoeft alleen op goedkeuren te klikken en je ziet de hele flow. Dus dat zijn mooie integraties van het Microsoft 365 platform die je weer terug ziet in Teams. Dat is ook weer helemaal terugkomt op Teams as a platform. Dus, voor sommige dingen hoef je eigenlijk Teams helemaal niet uit.
Je ziet ook dat het steeds meer self-service wordt. Hè? Als iemand inderdaad een appje nodig heeft, dan is het aanvragen. En als licentie er is, dan zal een manager hem goed of afkeuren. En je bent zover.
Ideaal.
Ja.
Toch?
Dus dat is wel, ik vind dat heel tof. Ja.
En wat ik ook zie, is dat er wel eens gastgebruikers zijn in Teams. Floris, hoe ga je daar dan mee om?
Ja, je hebt eigenlijk twee verschillende soorten gastgebruikers. Dus je hebt de external access. Dat is eigenlijk het federatieve gebruik. Dus dat zie je bij universiteiten die een samenwerkingsverband bijvoorbeeld hebben. Die willen dan bij elkaar in de tenant. Dus die worden op dat niveau gekoppeld. En je hebt de gastgebruikers waarmee je in een bestand wil samenwerken. Dus in projectachtige organisaties. Of samen een project doen. Of toch een andere organisatie even recht te geven op een kanaal. Nou, dan geef je... Ja, dan maak je eigenlijk een account voor diegene aan. Aan de achterkant wordt dat allemaal automatisch geprovisioned. De eindgebruiker krijgt een mailtje, logt in en heeft dan op alleen dat specifieke kanaal de rechten. Alleen daar moet je wel met een aantal dingen rekening houden dat zo'n gast echt bij alle bestanden kan in zo'n kanaal. Dus je hebt het over dataverlies, hoe ga je om met toegang. Bij heel veel organisaties is dat de eigenaar dus verantwoordelijk voor wie zit er in dat kanaal. Hier kun je ook weer werken met de sensitivity labels die we er straks besproken hebben, om bijvoorbeeld te zeggen, als je in een bepaald team zit dat gevoelige data heeft, dan mag je daar bijvoorbeeld geen gast op uitnodigen. Zo kun je daar best wel mee spelen.
Ja. Wat je volgens mij ook ziet bij verschillende bedrijven die vooral met gevoelige data werken, is gewoon dat de medewerkers geen gast uit mogen nodigen, of dat ze daar alleen een trusted domein in hebben zitten en meer niet.
Ja, zeker. Dus soms werkt dat weer niet, hè, met die trusted domains, omdat je ja, juist de gasten wil uitnodigen. Dus je ziet bij sommige organisaties wel dat terugkomt van oké, geen Hotmail of Gmail.
Ja.
Aan de andere kant denk dan, ja, dan ga je juist dat hele gasten toegang draaien een beetje de nek om. Dus, ja, daar moet je een beetje mee spelen en dat hangt heel erg van je security beleid af.
Ja, ja, want een goed voorbeeld daarin is, als jij gastgebruikers uitnodigt in een afspraak die jij herhaaldelijk plant, dus elke maandag heb jij een weekly stand-up, en je hebt daar gastgebruikers in gehad, dan kunnen die altijd bij de gespreksgeschiedenis. Je moet ze echt handmatig verwijderen, en dat is ook wel een dingetje. Dus ja, het is echt heel goed kijken naar je beleid.
Ja, ze moeten zelf de vergadering verlaten, of dat is echt een andere manier van denken voor een eindgebruiker. Dus dat zijn wel... Ja, een nieuwe manier van werken, om het zo maar even te zeggen.
Ja, en wie is daar dan ook verantwoordelijk voor? Dat is natuurlijk dan ook belangrijk. Want anders vergeet je het misschien, ja.
Nou ja, wat je ook in kunnen zetten bij sommige organisaties, de Azure AD Access Reviews. Dat wordt dus op een maandelijkse periode of per kwartaal, kan je dan inzetten. Dus alle teams waar gasten in zitten, die krijgen dan een mailtje. En de eigenaar moet dan reviewen of toegang moet hebben tot het team. Daarmee speelt Microsoft wel in op de behoefte van ja, de gasten is een hot item. En niet alle organisaties hebben dataclassificatie gedaan. Dus de data wordt nog niet echt beveiligd. Maar de toegang, daar kunnen we al wel wat stappen in zetten. Dus dat zijn ook mooie tooling om daar wat meer mee te doen.
Ja, wat je ook ziet bij veel organisaties is dat vroeger was IT, geef maar mee. Wij beschermen het, wij zorgen dat jij ergens bij mag. Maar tegenwoordig draaien we hem om, wij zorgen dat jij de tools hebt. En ja, wie jij uitnodigt moet je zelf weten. Het is jouw data, dus ja.
Ja, dat is een beetje Microsoft visie, hè. Dat is niet meer de beveiliging op het device, maar echt de beveiliging op de toegang. Alleen niet alle organisaties zijn daar nog op ingespeeld. Heel veel organisaties hebben nog een oude blik op IT, dus we beveiligen het endpoint, dus het device wat je krijgt. En daarmee hebben we ons ingedekt. Alleen jij, Microsoft, zegt van je beveiligt de data en iedereen krijgt toegang. Dus dat is echt een andere manier van denken.
Ja, echt een nieuwe manier.
Ja.
Oké.
Okay. Eens.
Hey, en zijn er dan nog technische tips en tricks over een stukje inrichting en beleid wat betreft Microsoft Teams? Hebben jullie nog de gouden tips?
We hebben meerdere gouden tips, want als je kijkt ook weer naar het vroegere, wat ik net zei van de gebruiker mag niks. Standaard is het nou bijvoorbeeld zo dat alle gebruikers mogen Teams en kanalen aanmaken en apps installeren als... Ja, Microsoft Apps of wat je geselecteerd hebt.
Ja, dus dan wordt het één grote chaos.
Ja, dat kun je natuurlijk voorkomen. Ja, ik kom bedrijven tegen waar 3000 man werkt en waar 5000 Teams kanalen zijn. Of Teams.
Ja, je ziet heel erg door de corona dat het gewoon aangezet is om mensen maar te laten werken. En we zien wel even wanneer we het weer gaan doen. Dat die organisatie kom je veel tegen.
Ja.
En dus hoe...
Dus ja, daar kun je voor kiezen om verschillende afdelingen te zeggen van Pietje, jij bent degene die binnen deze afdeling een nieuwe Teams aan mag maken. Kanalen mag iedereen, dat is geen probleem. Maar dan heb je een beetje, een klein beetje blijdrap en een klein beetje orde in de chaos.
Ja, en wat je ook ziet zijn de organisaties die zetten dus inderdaad de group creation uit, waardoor mensen niet dus zelf een team kunnen aanmaken en zetten daar ook een onderdeel van het Microsoft 365 platform voor in, de Power App. Integreert ook weer in Teams. Daarmee maak je bijvoorbeeld een wizard gebruikt een wizard om een team aan te maken, maar wel met een bepaalde naamgeving waar die aan voldoet, wat voor data erin zit. Dus daarmee spelen organisaties ook alweer wat meer op in, of dat het niet echt een hele chaos wordt. Dus dat zijn mooie oplossingen, bijvoorbeeld een Power App om dat hele proces te automatiseren.
Ja, en dat is inderdaad een mooi voorbeeld daarin is als jij een nieuw team aanmaakt via zo'n Power App en je moet aanvinken of er externe bij zit of niet, dat er gewoon EXT als prefix aan het team gekoppeld wordt. Dan weet de gebruiker ook meteen dat er externe gasten in zitten en dat er dus bepaalde data niet in het team moet komen.
Ja, en die sensitivity labels kan je daar ook weer in zo'n app plaatsen om dus de data of de toegang tot die data meteen te beveiligen met een mooi labeltje.
Ja.
Daar zijn best wel heel veel mogelijkheden in. Het is een hele krachtige tool.
Ja, Ja, en dan heb je daarna nog met die labels hetzelfde ook. Je kunt het automatisch laten verlopen. Dus als je een tijdelijk team opzet met externe en het moet na 3 maanden verlopen, dan zal de team ook verwijderd worden daarna.
Oké.
Okay. Dat zijn wel, wat, hele handige ja, wat tips en tricks die je mee kan nemen.
Nou, bedankt heren voor deze toelichting over het gebruik en een stukje inrichting en beleid met betrekking tot Microsoft Teams. Goed om te horen. Bedankt allemaal voor het kijken en het luisteren. Heb je nou nog vragen of wil je graag reageren op deze Rawcast? Dan vinden we dat natuurlijk hartstikke leuk. Laat dan een reactie achter. En uiteraard vinden we het super als je onze Rawcast wilt delen en wilt liken. En nou, bedankt en tot volgende maand. Hoi!
Yes, bedankt allemaal. Tot ziens.
Hoi hoi.